Hey, hey en welkom weer bij een nieuwe Positief met Pubers podcast. Mijn naam is Janneke Terbille en ik ben puber-expert. In mijn dagelijks leven als puber-expert kom ik zowel op scholen, ben ik in gesprek met ouders en nou ja, is mijn grootste missie eigenlijk het leven van pubers wat positiever maken. En nou ja, een aantal jaar geleden ben ik begonnen met deze podcast en mocht je hem nog nooit eerder geluisterd hebben, welkom. Ga ze vooral, nou ja, niet allemaal luisteren, want het zijn er inmiddels te veel, maar pik eruit wat voor jou op dit moment helpend is. En ik hoop dat deze van vandaag je ook weer inzicht geeft. Want ik word heel vaak gevraagd, ook omdat ik van origine mijn expertise ligt op het fysieke en meervoudig beperkte leerlingen. En mijn vraag is vaak, of de vraag die ik vaak krijg van ouders of die een puber hebben met lichamelijke klachten of niet verklaarbare lichamelijke klachten. De vraag die ze mij dan stellen is vaak van, goh, maar klopt het dat dit steeds meer aan de orde is? Of is dat nu zo'n tunnelvisie waar je in zit, omdat je er zelf mee te maken hebt? Nou, dit soort gesprekken heb ik afgelopen week ook weer gehad. En toen dacht ik, ja weet je, nu ga ik er een keer weer een podcast over nemen. Ik ben even gaan zoeken. Ik weet niet of ik er al op deze manier een podcast over gemaakt heb, want ik luister me eigenlijk eigen een podcast eigenlijk niet terug. Maar ik wilde wel even mijn kennis en ervaring hierin met je delen, zodat het jou mogelijk ook weer inzichten geeft en misschien weer op weg helpt in het relativeren van situaties, van trends, van alles. Maar ook om te kijken, oké, maar welke strategie kan ik inzetten om mijn puber hierbij te helpen, te voorkomen of anders om te gaan met bepaalde situaties of bepaalde klachten. Oké. Nou, wat mij opvalt en wat mij opgevallen is, en ik werk inmiddels 16 jaar met pubers met fysieke en meervoudig beperkte of lichamelijke klachten, psychosomatische klachten, maakt me niet uit hoe je het noemt, is dat het mij opvalt dat er meer pubers klachten ervaren. Klachten variërend van gebrek aan motivatie en stress tot concentratieproblemen, hoofdpijnklachten, vage buikpijnklachten die niet medisch te verklaren zijn. Allemaal klachten waarvan je kan denken, ja, ik weet niet waar ze vandaan komen. Is het stress? Is het spanning? Is het, zeg het maar, hormonen? Is het? Nou, het lijkt er in ieder geval op dat deze problemen alleen maar toenemen in vergelijking met, nou ja, 10 jaar geleden toen ik nog voor de klas stond. En in deze podcast wil ik dan ook even deze trend nader bekijken en mogelijke oorzaken ervan met je bespreken en enkele strategieën aanreiken om deze uitdaging aan te pakken. Nou, om de huidige situatie te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk even teruggaan naar x aantal jaar geleden en dat vergelijken met het heden. Dus destijds, en ik denk dat dat van alle tijd is, er zijn altijd pubers geweest die lichamelijke of mentale klachten ervaren. Maar ik merk nu dat er steeds meer dat het steeds meer aan het licht komt dat pubers deze problemen ervaren en verschillende pubers deze problemen ervaren. En een aantal redenen is met name, laten we het anders zeggen, een aantal redenen die gekoppeld kunnen worden aan dit soort klachten is bijvoorbeeld het gebrek aan motivatie. Want ik heb het idee en het gevoel dat pubers ook steeds vaker te kampen hebben met gebrek aan motivatie. En dit uitzicht dan in verminderd enthousiasme op school, verminderd zin in buitenschoolse activiteiten en zelfs sociale interacties. En ik vind het dan interessant om voor mezelf te gaan afvragen, oké, maar waarom is dat dan? En dat vind ik lastig. Ik kan daar niet één op één antwoord geven. Ik denk wel dat bijvoorbeeld het internet, de social media, de toegankelijkheid, de beschikbaarheid van alle informatie overal ter wereld, dat een rol speelt, weet je. Social media en online entertainment kunnen natuurlijk afleiden van taken die belangrijk zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van de puber. En daarnaast kunnen sociale druk en prestatiegerichtheid, we leven immers in een prestatiegerichte maatschappij, ook bijdragen aan het gevoel van onvermogen, wat dus weer motivatieproblematiek tot gevolg kan hebben. Maar als ik dan nadenk over de persoonlijke ontwikkeling, de sociale druk en de prestatiegerichtheid, merk ik ook dat stress en spanning en angsten oproept. Want als ik zie hoeveel leerlingen stress ervaren. En ook dit is van alle tijden. Maar dan dat denk ik echt van, oké, de druk om te moeten presteren, of het gevoel hebben dat ze moeten presteren, de sociale verwachtingen van zichzelf, maar ook van anderen, en de onzekerheid over de toekomst kunnen allemaal bijdragen aan dat verhoogd stressniveau. Nou, bovendien ook de situatie thuis. Ik weet dat velen te maken hebben gehad met scheidingen, met financiële zorgen, stress van ouders die overgaan op kinderen. Dat soort dingen die vergroten het gevoel van stress en angst en spanning bij een puber. Wat als gevolg kan hebben dat ze lichamelijke of mentale klachten ervaren. Ook heb ik veel te maken, maar dat komt natuurlijk ook door mijn expertise, met niet verklaarbare bijvoorbeeld hoofdpijnklachten. En ik denk dat echt wel een veel voorkomend probleem onder pubers is geworden. En deze, ja weet je, wat mijn ervaring is dat deze door verschillende factoren kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld stress als slechte slaapgewoonte, houding, weet je, spanningen in het lijf, maar ook minder goede voedingsgewoonten. Dus hoofdpijn is een signaal, weet je, en zeker als het niet medisch is, een signaal om eens bij jezelf naar binnen te gaan kijken. Oké, maar waar komen die klachten vandaan? Wat ligt daaronder? Wat zit dus achter het zichtbare gedrag? Nou, dan heb je ook nog het verzuim. Ik weet niet of het aantal is verhoogd, maar het aantal thuiszitters of het aantal met veelvuldig verzuim is toch ook wel een ding wat ik veel in mijn werk tegenkom. Moeite met concentreren, vermoeidheidsklachten, geen huiswerk maken, nou ja, en gewoon ziek melden. Dit kan leiden tot de zaakjes achterstanden, wat weer spanning of stress kan oproepen. En nou ja, met dat weer als gevolg dat die drempel om naar school te gaan daardoor weer alleen maar hoger worden. Dus het is dan een opstapeling van. En wat is dan het eerste? Ja, dat is dan het lastige. Dus het aantal leerlingen dat ondersteuning nodig heeft van psychologen, van orthopedagogen. Ik zie daar ook wel een groei in. Maar goed, dat heeft dus aan de andere kant ook te maken met bijvoorbeeld een gebrek aan overzicht of het gevoel van controle. Weet je, ik merk dat veel pubers ervaren dat ze een gebrek aan overzicht hebben. Een gevoel dat ze een controle nodig hebben over hun leven en geen controle hebben. En dit kan leiden tot angst en depressie, waardoor een algehele kwaliteit gewoon van hun leven wat aangetast eigenlijk. En dat ligt deels bij hunzelf, doordat ze of dingen niet goed op papier zetten. Want ik ben echt nog steeds voorstander van de papieren agenda. Maar aan de andere kant ook door de maatschappij en het zeggen van, weet je, eigenaarschap, de leerling moet zelf verantwoordelijk zijn voor dingen. Ja, tot op zekere hoogte en bepaalde stappen daarin. Want de term eigenaarschap is natuurlijk een hele interessante, maar ik vraag me af of pubers dat volledig aankunnen, tenminste, zoals scholen dat voor ogen hebben. Dat ze zelf meedenken, dat ze zelf inplannen, dat ze zelf alles regelen. Ja, tot op zekere hoogte kunnen ze dat, maar niet de mate waarin het soms van ze gevraagd wordt. Dus dat gevoel van gebrek aan controle en het gebrek aan overzicht heeft wel terdege invloed op die momenten op hun level van stress, angst of welke klacht, mentale klacht dan ook. Dus als je dat in je achterhoofd houdt, is dat, weet je, kan dat heel erg helpend zijn in, oké, maar waar komt het dan vandaan? Los nog van eerder opgedane trauma's die van invloed kunnen zijn op mentale en fysieke klachten. Die neem ik hier niet eens mee, want dat is misschien weer een aparte podcast waar ik op in kan gaan. Maar dat is ook zeker iets wat een rol kan spelen in de puberteit. Zelfs als ze heel jong zijn, kan dat in de puberteit weer naar boven komen. Dus als je het dan hebt, naast bijvoorbeeld eerdere trauma's en gebeurtenissen, zijn er natuurlijk ook andere oorzaken die een rol kunnen spelen in de fysieke en mentale gezondheid van pubers. Bijvoorbeeld dus, wat ik al zei, die invloeden vanuit de digitale wereld, weet je. Die wereld die gaat zo supersonisch snel, dat alles wat er mogelijk is, al die directe toegang tot informatie, tot communicatie, weet je, dat is fantastisch, want je kunt contact hebben met iedereen over de hele wereld, maar dat brengt aan de andere kant ook risico's met zich mee, Zoals bijvoorbeeld de overmatig gebruik en de blootstelling van dingen als cyberpesten. Dus daar zit een balans die je mag aanbrengen. En wij als volwassenen kunnen, nou ja, wat van ons verwacht, laten we het zo zeggen, en wat geacht, dat wij dat als volwassenen zelf kunnen bepalen. Dat wij als we, nou ja, een keer in de verleiding van een uurtje Reels kijken of een uurtje TikTok kijken, dat je denkt zo, oh ja, shit, ja, ik heb er toch een uur op gezeten. Dat overkomt mij namelijk wel eens. Oké, ik ga nu stoppen. Dat stukje bewustwording hebben wij. Dat stukje bewustwording is nog niet in die zin ontwikkeld bij pubers. Dus die hebben die rem niet. Of die hebben dat inzicht niet. Dus daar, maar daar kom ik zo nog even op. Dat is natuurlijk wel iets wat hen kan overwhelmen. Wat hen kan overprikkelen. Andere kant is ook. De druk om te presteren op school is de afgelopen jaren ook aanzienlijk toegenomen. Pubers worden geconfronteerd met het constant streven naar hogere niveaus, het hoogste niveau. Niet alleen van hunzelf, maar zeker ook van hun ouders en van hun omgeving. Of het gevoel dat ze dat moeten hebben. Want als ik nu mijn best niet doe, blijf ik niet bij mijn vrienden en vriendinnen in de klas, enzovoort, enzovoort. Heeft natuurlijk ook invloed op gevoel van overbelasting, gevoel van overzicht kwijtraken en stress. En de laatste, of nou ja, eigenlijk de ene laatste, is ook de thuissituatie. Hoeveel leerlingen problemen ervaren in de thuissituatie? Ik heb ze net al even genoemd. Echtscheidingen van ouders, financiële problemen, ruzie. Noem het maar op. Dat kunnen allemaal grote impact hebben op het welbevinden van pubers. En daarin speelt natuurlijk de sociale verwachting en de peer pressure van leeftijdsgenoten. Die spelen ook een rol in dat gevoel van angst en onzekerheid. En de laatste, en ik wil hem hier toch al wel even noemen, is de levensstijl. Weet je, ik zie gelukkig een heleboel pubers regelmatig buiten. Dat de pubers buiten aan het bewegen zijn, dat ze sporten, dat ze in ieder geval naar hun lichaam toe gaan om alles vanuit hun hoofd even los te laten. Maar het is veel minder dan vroeger, noem het maar even zo, toen ik was veel buiten als tiener. Misschien jij zelf ook wel. Dus daar zit echt wel een verschil in. Maar ook onze voeding. En daar kan de puber in die zin niks aan doen. Dan kun jij tot op zekere hoogte niks aan doen. Maar er zitten veel minder voedingswaarden in onze voeding. En ik heb daar veel te weinig verstand van. Ik heb daar ooit al eens een podcast over opgenomen met Linda Reinhardt. Maar dat is natuurlijk die voedingsgewoontes die ze hebben. De Red Bulletjes, het vapen, het roken, de frikandelbroodjes. Weet je, een keer is dat lekker, maar elke dag, ja, weet je, dan krijg je gewoon niet alle voedingsstoffen binnen. Maar ook het onregelmatige slaappatroon. Dus laat gaan slapen, tot laat een beeldscherm, moeilijk in slaap kunnen komen, 's ochtends te moeilijk weer uitkomen, korte nachten, weet je, dat heeft allemaal invloed op jouw welbevinden, op jouw fysieke en mentale welbevinden. Die kunnen dus ook bijdragen aan het ontstaan en het in stand houden van lichamelijke en mentale klachten bij pubers. Nou, belangrijke factoren die daarin, want weet je, dit is natuurlijk heel mooi dat ik dit vertel. Maar ik vraag me dan ook af altijd van, goh, maar zijn die klachten, die fysieke en mentale klachten, is dat niet iets van alle tijden? Is dat niet altijd al zo geweest? Ja. Alleen in vergelijking met bijvoorbeeld 10, 15 jaar geleden is het bewustzijn en de openheid over deze klachten, die lichamelijke en mentale klachten, is vergroot. En dit resulteert natuurlijk in een groter aantal mensen dat hun problemen rapporteert, zeg maar, dat het naar buiten komt. En dat dan lijkt het dat er een toename is. Maar ergens denk ik dat het misschien ook nog wel meevalt. Maar dat vind ik een hele lastige. Ik kan dat niet één op één zeggen, want dat weet ik gewoon niet. Maar ik denk wel, doordat er meer bekend is, doordat er meer openheid door is, doordat er steeds meer onderzoeken gedaan worden, steeds meer helderheid is, dat wel zichtbaarder is geworden. En dat de hulp die er is ontstaan ook daarop inspeelt en daar ook rekening mee houdt. Dus ik denk ja, dat het van alle tijden is, maar ik denk dat we aan de andere kant er meer bewust van zijn geworden. Natuurlijk hebben we het dan ook over De normen waar we mee te maken hebben, ik zei het net al even, het bespreken van lichamelijke en mentale gezondheid is in de loop der jaren natuurlijk ook veranderd. Daar waar het toen ik jonger was nog best wel een taboe was, is dat nu veel meer acceptabel om daar openlijk over te praten. Gelukkig wel, en dat mag nog meer, want het is nog heel erg van, oh, dat is niet goed en dan ben je slecht of wat dan ook. Dat is natuurlijk niet zo. Dus er is meer openheid over. Maar niet genoeg. Laten we het daar even op houden. En ook in deze samenleving waar wij in leven, leven we in een hele snelle wereld eigenlijk. Constant bezig met door, snel, moeten, willen, dat. En deze veranderingen kunnen bijdragen ook aan de toename van gevoel van stress en angst bij jongeren. Wat op hun beurt dan ook weer kan leiden tot het grotere aantal gerapporteerde klachten. Dus ik denk dat er zeker wel aanwijzingen zijn dat de lichamelijke en mentale klachten onder pubers een groeiend probleem is. Al is het wel, en dat wil ik toch echt weer even benadrukken, van belang om deze trend, noem maar even, te benaderen met een kritische blik en te erkennen dat de situatie complex is en eigenlijk niet te vergelijken is met 10, 15 jaar geleden, maar ook niet omdat het toen minder gerapporteerd wordt. Mensen, daar werd toen anders over gedacht. Dus dat is denk ik wel een hele belangrijke. Oké. Kom ik bij het laatste onderdeel, want ik wil je toch even, zoals altijd, even wat meegeven hoe je hiermee om kan gaan. Dus er zijn naar mijn idee verschillende manieren waarop jij als ouder kan helpen om de lichamelijke en mentale gezondheid van je puber te ondersteunen. Ik zeg niet dat jij ze weg kan nemen, ik zeg niet dat je ze kan voorkomen, maar ik zeg wel dat je ze kan ondersteunen, dus kan stimuleren. Nou, de allereerste, ik noem hem altijd als eerste, communicatie. Moedig je puber aan om gewoon openlijk te praten over hoe ze zich voelen en wat ze ervaren. En luister naar hun zorgen en heb daar begrip voor. Wees aanwezig, luister kritisch. Heb begrip voor wat je puber zegt. Neem het serieus. Dat is echt superbelangrijk. En als je je zorgen maakt, neem contact op met school om te vragen hoe ze het daar ervaren. En neem eventueel contact op met de huisarts om te overleggen of even te sparren. Wat kan ik doen? En ik vind dat veel gemeentes ook jeugdconsulenten hebben. Dus mogelijk zullen die daarin ook een ondersteunende rol kunnen hebben. En natuurlijk mag je mij altijd een mailtje sturen of een berichtje sturen. Ik kijk ook en denk ook met liefde naar mee. Een andere is, en ik weet terwijl ik dit zeg dat het enorm lastig is, maar maak goede en duidelijke afspraken over het gebruik van digitale apparaten, met name social media of het gamen. En moedig dan ook activiteiten aan die de fysieke en mentale gezondheid bevorderen, zoals buiten. Het buiten zijn of creatieve hobby's hebben. En ik benoem het dan ook direct, wees daarin zelf dan ook een voorbeeld. Dus wanneer jij van je puber eigenlijk vraagt om hun levensstijl te veranderen, om minder beeldscherm te gebruiken, doe dat dan zelf ook. Dus moedig gezonde gewoontes aan, zoals regelmatig lichaamsbeweging, gezonde voeding, voldoende slaap, beperkt beeldscherm na bepaalde tijd of sowieso op een dag. Doe dat dan zelf ook. Dit kan namelijk allemaal bijdragen aan een betere gezondheid en welzijn van je puber. Maar belangrijk is dus die emotionele steun. Dus wees dat voorbeeld, wees die persoon, wees aanwezig om te luisteren naar je puber, om het te zijn voor je puber en help hen met omgaan met stress en spanning. Moedig hen dus aan dus om bepaalde strategieën te ontwikkelen, zoals ademhalingsoefeningen of hulpvragen of wat dan ook. Heel erg belangrijk. En mocht je, zoals ik het zelf al zei, je zorgen hebben, zoek dan professionele hulp. Dus wanneer je merkt dat je puber ernstige of klachten ervaart, mentale klachten, lichamelijke klachten, aarzel dan niet om professionele hulp in te schakelen. Een therapeut, een counselor, een huisarts kan helpen bij het identificeren van onderliggende problemen en kan ook helpen bij het bieden van effectieve behandelingen. Dus even heel kort. Het is duidelijk dat er een trend is van lichamelijke en mentale klachten bij pubers. En dat dat een complex probleem is met meerdere oorzaken. Dus als ouder is het voor jou dus belangrijk om je bewust te zijn van deze problematiek en actief betrokken te zijn en te blijven bij het ondersteunen van de gezondheid van je puber. Dus de open communicatie, het stellen van duidelijke regels en afspraken en het aanmoedigen van gezonde gewoonten en daarin zelf een voorbeeld zijn, dat dan kunnen we bijdragen als ouder, als mensen, aan een positieve verandering in het leven van onze puber. Oké, dat. Hier laat ik het bij. Komt er vast nog wel een keer een vervolg aan. Voor nu is het even genoeg. Ik hoop oprecht dat deze aflevering je inzicht heeft gegeven. Mocht je willen reageren op deze aflevering, een andere aflevering, of een vraag hebben of een suggestie hebben voor de podcast, stuur me dan een berichtje via Instagram. Wanneer je deze podcast waardevol vond, deel hem dan op je social media kanaal of met iemand waarvan jij zegt, oh, deze zit met een puber, ik wil hem even steunen. Deze podcast is echt iets wat deze persoon moet horen. Deel hem dan. Maakt niet uit op welke manier, maar deel hem. Doordat jij deze podcast deelt, doordat jij erover nadenkt van oké, maar wie kan ik hierbij helpen, kunnen we het samen het leven van andere ouders en dat van pubers wat positiever en waardevoller maken. En dat is waarom ik doe wat ik doe. Zodat die puber een leukere puberteit heeft met minder fysieke en meervoudige klachten of lichamelijke klachten. Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. We'll be right back.